Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, en die ook uit de duisternis trekt tot zijn wonderbaar licht, door het wonderlijke werk van woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in spozen tent. Zingen wij deze psalm 84, vers 5. Gods heilig woord bij het tweede koningenboek, hoofdstuk 7, 2 Koningen 7 is de schriftlezing. Daarna zingen we: Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Psalm 1, vers 1. Daarna doen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Toen zeide Elisa: Hoort het woord des Heren, zo zegt de Heren: Morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en 2 maten gerst voor een sikkel, in de poort van Samaria. Maar een hoofdman, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zeide: Zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide: Zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Er waren nu 4 melaatse mannen voor de deur van de poort, die zeiden, de een tot de ander: Wat blijven wij hier, totdat wij sterven? Indien wij zeggen: Laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad, en we zullen daar sterven. En indien wij hier blijven, wij zullen ook sterven. Nu dan, komt en laat ons in het leger der Syriërs vallen. Indien zij ons laten leven, wij zullen leven. En indien zij ons doden, wij zullen daar maar sterven. En zij stonden op in de schemering om in het leger der Syriërs te komen. Toen zij aan het uiterste van het leger der Syriërs kwamen, zie, toen was er niemand. Want de Heere had het Heer der Syriërs doen horen een geluid van wagens en een geluid van paarden, het geluid eener grote heerkracht, zodat zij zeiden de een tot de ander: Zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd de koningen der Hethieten en de koningen der Egyptenaars om tegen ons te komen. Derhalve hadden zij zich opgemaakt en waren in de schemering gevloden, en hadden hun tenten gelaten en hun paarden en hun ezels, het leger gelijk als het was, en waren gevloden om huns levenswil. Als nu deze melaatsen aan het uiterste van het leger kwamen, zo gingen zij in een tent en aten en dronken, en namen vandaar zilver en goud en klederen en gingen heen en verborgen het. Daarna keerden ze weder en kwamen in een andere tent, namen vandaar ook en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden zij de een tot de ander: Wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot de lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom nu komt, laat ons gaan en dit aan het huis des konings boodschappen. Zo kwamen zij en riepen tot de portier van de stad en boodschapten hun, zeggende: Wij zijn gekomen tot het leger der Syriërs, en zie, niemand was daar. Nog eens mensenstem, maar paarden aangebonden en ezels aangebonden en tenten, gelijk als ze waren. En hij riep de portiers en zij deden de boodschap binnen in het huis des konings. En de koning stond op in de nacht en zeide tot zijn knechten: Ik zal u nu te kennen geven wat de Syriërs ons gedaan hebben. Zij weten dat wij hongerig zijn. Daarom zijn ze uit het leger gegaan om zich in het veld te versteken, zeggende: Als zij uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij hen levend grijpen en wij zullen in de stad komen. Toen antwoordde een van zijn knechten en zei: Dat men toch nemen 5 van de overige paarden die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten die vergaan zijn. Laat ons die zenden en zien. Zij namen dan 2 wagenpaarden en de koning zond het leger der Syriërs achterna, zeggende: Gaat heen en ziet. En zij volgden hen na tot de Jordaan toe. En zie, de ganse weg was vol van klederen en gereedschap die de Syriërs in hun verhaaste weggeworpen hadden. De boden nu keerden weder en boodschapten het de koning. Toen ging het volk uit en beroofde het leger der Syriërs, en een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel, naar het woord des Heren. De koning nu had de hoofdman op wiens hand hij leunde over die poort gesteld. En het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf, gelijk de man Gods gesproken had die het sprak als de koning tot hem afgekomen was. Want het was geschied gelijk de man Gods gesproken had tot de koning, zeggende: morgen, omtrent deze tijd, zullen 2 maten gerst voor een sikkel en 1 maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden in de poort van Samaria. En die hoofdman had de man Gods geantwoord en gezegd: zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou het ook naar dit woord geschieden kunnen? En hij had gezegd: zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Evenal zo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf. Tot zover. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof 1 heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Opnieuw, liefde gemeente, komt het woord van God tot ons. En als tekst noem ik u de eerste 2 versen uit dit hoofdstuk. Het begint met toen, betekent dat er al wat aan vooraf ging. Dat zullen we dan ook wel horen. Maar het begint dan al dus: toen zeide Elisa, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heere, morgen omtrent deze tijd zal 1 maat meelbloem verkocht worden voor 1 sikkel en 2 maten gerst voor 1 sikkel in de poort van Samaria. Maar een hoofdman, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zeide: zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij, Elisa, zeide: Zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Omdat we in alles diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit in gemeenschappelijk gebed. Ja, getrouwe, genadige en almachtige, wonderdoende God. U die een heel leger de schrik aan kunt jagen door iets wat er niet is. Hoe machtig en groot bent u. Straks zult u komen, Heere Jezus, op de wolken des hemels. En dan zal uw macht ook blijken en de ganse wereld zal voor uw aangezicht schrikken. Of, dat is wel een vraag die op ons afkomt, een vraag die we zouden kunnen beantwoorden, of zullen we hem tegemoet gaan in de lucht? Heer, uw woord is zo duidelijk. Het roept op tot het geloof. Het waarschuwt ontzettend tegen het ongeloof. Het is wel eens uitgedrukt en het zal waar zijn. Het is de grootste zonde die er is, het ongeloof. Dat zien we ook in deze geschiedenis, dat kost je het leven. Laat het op ons af mogen komen, Heer, dat het geloof reddend is, omdat het vasthoudt aan de redder, aan het reddende woord, aan het belofte woord, aan een belovend God. Maar het ongeloof, dat brengt in de dood. En zo worden er weer twee wegen gepredikt en we danken u voor die oude geschiedenissen uit het Oude Testament. Ja, oude geschiedenissen. Het Oude Testament en nochtans uw levende woord. Uw eeuwig blijvend woord. Niet minder dan het Nieuwe Testament. Op gelijke hoogte. Het is uw woord. En dat komt dan vanmiddag weer tot ons. Dat is ook al zo groot. U hebt daar in Samaria gesproken. En dat vinden we dan wel een heel groot wonder, want Samaria was een goddeloze stad geworden. Maar u komt ook tot ons en laat dat ook een wonder mogen zijn. Want wie zijn wij? Ja, we vinden in uw woord ons beeld zo vaak getekend. En nu lezen we een geschiedenis waarvoor we ons eigenlijk diep moeten schamen. Wat is toch ook de mens, heren? Wat is een mens en wat is het ongeloof een grote dwaasheid, een uitdagen van u. Dat is gevaarlijk. U hebt dat ook in deze geschiedenis laten zien. We mogen u wel vragen, aanhouden, bedelen, bidden, vragen om het ene nodige. Maar u uitdagen, vreselijk, laten we toch onze plaats mogen weten, heren. En laten we mogen zien dat we maar mensen zijn die niets anders dan de dood hebben verdiend zoals we dat vanmorgen hebben gehoord. Mensen die geen rechten hebben. Mensen die toch voor uw aangezicht verootmoedigd moesten zijn en blijven. Dat past een mens, want wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. En toch midden in Samaria klonk het woord van de profeet Elisa, uw woord, Heere. Een woord van verlossing, en dat mag vanavond ook het geval zijn. Wat bent u groot dat we dat ook weer mogen horen voor de zoveelste keer in ons leven. Laat het onze harten eindelijk eens mogen verbreken, als we nog tot nu toe dezelfde onder zijn gebleven. Dat we toch niet spelen met onze ziel en zaligheid, maar dat wij het hoogst ernstig nemen als u met uw woord tot ons komt. En als het ons hart al raakte en verbrak, dat heerlijke evangelie van uw genade, die komt tot zondige mensen, gevallen zondaar, dan bidden we u, laat het opnieuw mogen gebeuren, Heere. En wilt u zich laten zien als die grote en genadige God, dan zullen wij klein, heel klein worden. En ons voor u buigen, want gij slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan van trotse zielen. En die vinden we, ja, in Samaria, we zouden kunnen zeggen in de kerk. Want het was toch ook Israël waar we ons nu weer in gaan verplaatsen. In gedachten. Israël, het bondsvolk, ja. Mensen die toch wel wisten, konden weten in ieder geval. Want ook de koning noemt uw naam. De naam van Yahweh. En ook die adjudant, die goddeloze en ongelovige man, noemde uw naam, Heer. Ja, die naam was dus wel bekend. Maar dat maakt dan toch ook wel duidelijk dat dat niet genoeg is. Als we uw naam kennen, het gaat er toch om. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, maar die dat doet, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En wat is uw wil? Uw woord maakt het zo duidelijk, Heer. Dat wij ons overgeven aan u. Dat wij capituleren. Dat wij ons overleveren aan u. Dat wij geloven in het werk dat u gedaan hebt, Heer Jezus Christus. Dat er een vluchten komt naar uw gerechtigheid. En dat we van onze eigen gerechtigheid afzien. En onze ongerechtigheid gaan haten en vlieden. Al die dingen meer wil u het werken in onze harten door uw woord en geest. En dat ook deze preek daartoe mogen dienen, Heere. Zegen ons zoals we samengekomen zijn. Dit huis is ook een bedehuis. We zijn ook samengekomen om te bidden, om te vragen. En dat mag thuis, ja moet. Maar ook vooral in uw huis mogen we vragen waar we voor uw aangezicht samen zijn. Daar. Waar we voor uw aangezicht mogen verschijnen. Daar mogen we onze harten voor u uitstorten. Ook de dagelijkse noden, zorgen en moeiten. Dat mag ook. Daar geeft u ook permissie voor. Ken hem in al uw wegen, zegt uw woord. En hij zal uw paden recht maken. Laat er ook het geloof mogen zijn, Heere, dat u hoort vanuit de hoge hemel. Zoals Salomo ook bad. Dat u zou horen vanuit de hoge hemel naar het gebed vanuit de tempel opgezonden naar u. Maar laat het ook geleerd mogen worden waarom u naar een mens wil luisteren. Wat de reden is dat u een horend God en een verhorend God bent. Nooit om ons, maar om uw grote naam en om uw vastgestaan verbond. En om uw lieve zoon, om gronden die buiten ons liggen. En dan krijgen we ook vrijmoedigheid om zelfs het allergrootste, het allerrijkste, het allerheerlijkste te vragen aan u. Om dat eeuwige leven, vrede met u, de vergeving van de zonden. Ja, dat. Schenk het, Heere. Als dat ons gebed dan mag zijn, ook persoonlijk in onze eigen levens. En laat er dan inderdaad ook geloof mogen zijn. En dat we niet in allerlei, met allemaal ja-maars, toch onszelf verbergen en in ongeloof voortleven. Want ja, we kunnen wel zeggen, we hebben het niet verdiend. Maar het geloof zegt, nee, Heer, ik heb het niet verdiend. Maar toch vraag ik erom. Toch bid ik erom dat u het mij schenken wil. Dat is het geloof. Heere, gedenk dan ook in het dagelijkse leven. Wil u zijn met de gezinnen, de vaders en de moeders, samen met hun kinderen, die ze groot moeten brengen. Geef hen dat niet makkelijke werk, wijsheid en geduld en alles wat nodig is. Gedenk aan grootouders, Heere, die het geluk mogen zien van hun kinderen en kleinkinderen. Geef dat ze hun taak mogen verstaan om te vragen voor het opkomend nageslacht. En dat u zou mogen werken naar uw belofte van geslacht, tot in het late nageslacht naar uw woord. Gedenk aan degenen die verdriet hebben om kinderen of om het gemis van hem of van haar. Rouw in het hart met zich meedragen al zo lang. dat niet overgaat, maar dat soms zo echt weer op kan steken. Wilt u in die omstandigheden dezelfde God zijn die u was in het verleden, toen het juist in dagen van rouw en gemis zo goed kon zijn, waar we konden voelen dat u er was. Gedenk, Heere, aan de eenzamen, op wat voor manier dan ook, die eenzaam gelaat achtergelaten zijn, die nooit toch in contact zijn gekomen met anderen, nooit een huwelijk zijn aangegaan. En misschien dat er velen zijn die zeggen, daar kies ik voor, dat wil ik ook niet, ik wil alleen blijven. Anderen die daar juist niet voor kiezen en die daar toch moeten ondergaan. En die dan ook verdriet daarom hebben en soms zo eenzaam kunnen zijn. Eenzaamheid mag eigenlijk niet in een christelijke gemeente. Dat we oog mogen hebben voor elkaar, Heere, in alle omstandigheden. En gedenk aan onze kinderen. Ja, maak ze uw kinderen, Heere. Wil u ze gedenken, in alle omstandigheden. Het is nu vakantie, maar ook als ze naar school gaan, wil met ze zijn. Zegen de oudere jeugd. Geef dat de aantrekkingskracht van de hemel het winnen mag van de aantrekkingskracht van de aarde. En wilt u daartoe werken door uw Heilige Geest. Zegen dan zo alle wat u zegen wacht. Heer. Er zijn zo ontzettend veel dingen. De ambten ook. Het ambtelijke werk dat gedaan mag worden door ouderlingen en diakenen. Goed, maak ze daarin voorspoedig en gedenk ze in hun arbeid. En dat ze zich mogen gedragen weten door het gebed en het meeleven van de gemeente. En dat de gemeente mag weten dat de kerkenraad biddend ook een werk ten behoeve van de gemeente mag doen. Gedenk ons ook in de erbarmelijke omstandigheden waarin we als christelijke gereformeerde kerken terecht zijn gekomen. Dingen die er gebeuren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Of zijn we zo naïef, Heere? Ja, de duivel, de vijand, de valse leer, de afval. Ja, uw woord spreekt ervan. Ja, valse leraren zijn er altijd al geweest. Ze sterven niet uit. Nee, totdat. Ja, totdat natuurlijk. Maar toch, Heere, wat is het vreselijk wat er allemaal gebeurt. Hoe moet het verder? We weten het niet. Laten we toch die bij elkaar horen, bij elkaar mogen blijven. Maar wilt u een weg wijzen, o God? En degenen die verantwoordelijk zijn voor deze ellende binnen onze CGK, laat er ieder tot inkeer mogen komen. Dat al die dissidenten mogen zien wat ze aanrichten. En dat het tot schuld zou mogen zijn, dat we terug mogen keren naar het woord en uw getuigenis. Want daar gaat het toch om. Dat wordt losgelaten. Nou, wordt het niet zo gezegd, maar in de praktijk is het wel zo. Uw woord wordt losgeladen, eigen wegen worden bewandeld. En dat geeft veel onrust en veel verontrusting, dat het ook veel gebed mag geven, Heren. Wil u in deze moeilijke tijden, de wereld staat in brand en er gebeuren er zulke dingen, laat toch ook wat bijeen hoort bijeen mogen komen en gebracht mogen worden. En dat alle die Sion lief hebben elkaar mogen vasthouden, o Heere. En ja, we mogen het zo vragen, wil u ons vasthouden. Gedenk dan aan de wereld ook. De ellende in Oekraïne, Rusland, die man die nou gestorven is. Poetin, Heere, we weten, u zult eenmaal recht spreken. En dat kan wel echt af en toe rust geven. Ja, de Heere ziet het allemaal. En hij heeft het recht lief, hij zal oordelen. Ja, laat het echt inderdaad rust mogen geven. Maar ondertussen, Heren, al degenen die lijden onder onrecht, wilt u gedenken aan deze wereld en laat uw koninkrijk mogen komen met heerlijkheid en kracht. En zegen ook daar waar ook oorlogsgeweld en ellende is, zoals bijvoorbeeld ook in Israël en de hele toestand daaromheen, uw volk. Israël heeft al zo vaak in de ellende en in de nood verkeerd. En er was de oplossing altijd, toch riepen ze in de ellende de Heer ook moedig aan. Hij deed hun angsten enden en in de ruimte gaan. Ja, geeft u dat, Heer, dat we op onze plaats terecht mogen komen. Dat de ogen geopend mogen worden. Want als er ellende is, en dat zegt de geschiedenis van vanavond ook. De geschiedenis zegt het ons duidelijk. Dat als er ellende is binnen Israël, dan is dat altijd vanwege schuld. Wilt u uit genade daar oog voor geven. Het oog voor openen en mensen op de plaats brengen. En zo bidden we, Heere, voor ons eigen land en volk, voor de regering, die we nog niet hebben dan, de demissionaire regering, en de regering die gevormd wordt, zou u willen geven dat dat ook nog eens gebeuren zal, al die verwikkelingen die er nu zijn. Geef dat degenen die staan op de grondslag van uw woord, de belijdenis van uw woord, staande mogen blijven en nog een zuiver geluid mogen laten horen, Heer. En wil u dat dan genadig zegenen. En dat geldt dan lokaal en regionaal en landelijk. En zo is er veel te vragen, Heer. Het zijn niet kwaad in uw heilige ogen als wij deze dingen zo voor u neerleggen. Want wie zijn wij? Wij hebben verzoening nodig, een middelaar, het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden en ook onze gebeden moeten gereinigd worden. Ja, hemelse voorbidder, wil u ons aanzien en helpen, zegenen en gedenken om het werk dat u volbracht hebt, om het offer dat gebracht is, om het bloed dat gestort is. En hoor ons tot roem van uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit genade. Amen. Krijgt weer gelegenheid voor uw liefdegaven. De Heer zegen u met uw gaven. En op Psalm 89 zingen we de versen 13 en 14. 89, 13 en 14. Nee, God is geen verbondsbreker. Daar is het woord van God duidelijk genoeg in. Zijn wij, hè? Wij zijn het. En wat we zijn, moeten we ook worden. Verbondsbrekers die het moeten hebben van de trouw van Gods verbond. Ja, straks zingen we ervan. Ik heb Psalm 95, het vijfde vers. Verhardt u niet, neemt zijn gena, ootmoedig aan, enzovoort. Psalm 95, vers 5. En dan gaat het over verlossing in Samaria. Dat is al een wonder, maar dat is het altijd. Als het over verlossing gaat, dan hebben we het altijd over een wonder. Verlossing van een mens, verlossing van een stad, zoals Samaria. Verlossing van Jeruzalem, dat is altijd een wonder. Nooit verdiend. Nee, Samaria had het niet verdiend. Daar zijn we het allemaal wel over eens, als we dan even nagaan wat er allemaal plaatsvond. Maar verlossing is altijd onverdiend. Het is altijd om God dat hij verlost, om hemzelf. Het is altijd om zijn verbond, dat van geen wankelen weet. Het is altijd om zijn lieve zoon. Daarom, nooit om ons. Dat is het eerste wat je eigenlijk wel zou mogen zeggen als je zo'n geschiedenis als deze overdenkt. Verlossing van Samaria. Het was een... Die werd aangekondigd door Elisa, een onverdiende boodschap. Hè? Elisa mocht de boodschap brengen. De naam van de Heere noemde hij er twee keer bij. Zo zegt de trouwe verbonds Jehovah. Morgen zijn we vrij. Ja, dat was een onverdiende boodschap. Het was helaas, ja, dat is vandaag nog zo. Toen ook, hè, een niet geloofde boodschap. Ja, als je toch zo'n boodschap krijgt, dan spring je toch een gat in de lucht, hè. Als je in nood zit. Als je in nood zit en je krijgt dan zo'n boodschap, dan val je toch om. Dan zeg je toch, o God, wat ben u groot. Meent u dat nou echt? Ja, een niet geloofde boodschap, maar een waar gebleken boodschap, want de verlossing is gekomen. Want God had het beloofd, nou, dan gebeurt het ook. Ja, en dan moet het tot verwondering en tot bekering brengen, maar dan moeten we altijd maar weer tot onszelf inkeren. Hè? Er zullen er in Samaria echt wel geweest zijn die zich verwonderd hebben over Gods goedheid. Al was het er maar één, zoals Elisa. Ja, maar die was niet de enige, hoor. Zijn voorloper, Elia, die dacht ook dat hij alleen was. Nee, zei de Heere. 7000, hè. Onder Israël, hè. We hebben het nu over Israël, het 10-stammenrijk. Waar de Baal werd gediend, hè, daar. Ja. Maar de geschiedenis maakt wel duidelijk dat het ook niet om die 7000 is als God verlossing geeft. Dat zou je misschien gauw denken, hè? Ja, alsof die beter zijn. Nee, het is altijd om God zelf. En daarom is er hoop voor u, voor mij. Daarom is er hoop voor de wereld, dat God redenen neemt uit zichzelf. Daarom kan het ook, kunnen zondaren zalig worden. Door het dierbare bloed en werk van de Heer Jezus Christus. Voor wie geen verlossing was. Toen hij bad, Vader, verlos mij uit deze uren. U weet wel wanneer hij dat gebeden heeft, hè? Ja. En stond de hemel toen klaar om de zoon te verlossen. Vader, verlos mij uit deze uren. Nee. Het is om zijnentwil, om zijn volbrachte offerande, om zijn gehoorzaamheid, om zijn liefde tot het einde toe dat er verlossing is. Ja, het was wel een toestand daar in Samaria. Syrië was weer eens opgetrokken. Hè. Syrië had wel verschillende wonderlijke dingen meegemaakt. Ze hadden de God van Israël eigenlijk meegemaakt in zijn wonderlijk doen. De koning had een aanval gepland op Israël, een verrassingsaanval. Maar dan stonden soldaten van Israël allemaal op te wachten. Het gebeurde een paar keer en hij begreep het maar niet. Tot er een zei, ja, maar de God van Israël, die hoort wat je denkt, hoor koning. En wat je zegt in je slaapkamer, zo even. Dat hoort de Heer. Nou, dan kruip je toch gelijk in je schild. Dan zeg je, oh, wat een machtige God. Baal is niet zo. Nee, die was helemaal niet zo. Je had wel oren van steen, hè. Ja, daar hoor je niet mee. Dat had Baal dan. Maar God hoorde dat. Het bleek ook wel. Altijd weer in het hoogste, grootste geheim een aanval. En daar stonden de soldaten weer op te wachten. Ze kenden de God van Israël wel, want er was een generaal. Dat was vlak hiervoor gebeurd, hoor. En die was melaats. En die was door de God van Israël genezen. Syrië heeft wel gehoord van de macht van God. En al die omringende landen. Ze hebben allemaal de God van Israël leren kennen. Dingen gehoord die gebeurd zijn. En er zullen daar ook wel geweest zijn. Denk aan Rahab de hoer. Hè, die gezegd hebben. En dat volk is mijn volk. En die God is mijn God. Ja. Dat heeft Rut ook gezegd. Rahab ook. Er zullen er wel meer geweest zijn. Ja, want God is geen God zonder onderdaan, hoor. Wel, nee. Nee. God heeft overal zijn onderdanen. Hij werkt zo verrassend, zo groot, zo rijk. Nou ja. Ja, ze hadden heel wat meegemaakt daar. Er zijn meer geschiedenissen met de Syriërs, maar afijn. Koning Ben-Hadad was hardleers. En hij heeft toch op een onbewaakt ogenblik een inval gedaan toen het volk in grote nood was. Er was honger in het land. En toen zag hij zijn kans schoon en heeft Samaria belegerd. Ja, nou, toen waren ze dus bezet. Hè? En dat heeft nogal een tijd geduurd. Honger. Je zegt misschien, ja, maar dat heb je zo. Dan is het hier eens honger en dan is daar eens honger. Dan heb je hier eens een aardbeving, dan heb je daar eens een aardbeving. Zo gaat het in de wereld. Maar bij Israël was dat altijd een bijzondere boodschap. Hè? Als daar honger was, dan moesten alle alarmklokken gaan luiden. Want dat betekende, God doet dit. Want God had beloofd, toen ze het land binnenkwamen, dat het een land zou zijn. De jongens en meisjes kennen die uitdrukking ook wel. Hè? Vloeiende van melk en honing. De rivieren die daar stroomden waren van melk en van honing, betekent dat. Dus een heel vruchtbaar en rijk land hadden ze gekregen van de Heer. Ja. Dus als er honger was, dan was er wel wat aan de hand, ja. Niet omdat God zich, als het ware, van zijn belofte afmaakte, maar omdat het volk zich van God afmaakte. Dus honger in Samaria betekent, oh wee, ze zijn op het verkeerde spoor. Terug, keer terug. Dat zeiden de profeten ook. Tien stammenrijk heeft twee grote profeten gehad, Elia, Elisa. Keer terug. Ja, dat is het woord van God, ook vandaag. Is er vandaag gehoorzaamheid? Komen ze vandaag? Wij hopen, kinderen, jonge mensen, keer weer. Gebeurt dat vandaag? Wederkeer naar God? Of leven misschien net als de Samaritaantjes toen? Ja. U mag de vraag beantwoorden. Het werd wel heel erg. En dan gaat de nood steeds hoger worden. En we hebben ooit eens een keer het gezegde geleerd, nood leert bidden. Of dat zo is, weet ik niet. Nee, ik geloof het trouwens helemaal niet. Nee. Vloeken, dat nood leert wel vloeken, ja. Maar bidden. God leert bidden, hè? De Heilige Geest, die leert ons bidden. En dan kan hij voorspoed gebruiken, tegenspoed. God leert bidden. Maar niet zo nood. Ja, als de Heer in je leven werkt, dan wordt het nood, dat is wat anders. Dan kan de Heer die nood ook gebruiken, zodat je op je plaats komt waar je wezen moet. Maar zeg niet te gauw nood leert bidden, want ja, dat weet ik niet of daar nou echt biddag gehouden werd elke dag, daar in Samaria. Hè? Ja. Waar Elisa een preek hield en gebid voor het volk, dat weet ik niet hoor. Denk het zomaar niet. De koning, die kon in ieder geval niet bidden. Die bad niet. Joram was dat, hè? Joram, zoon van Achab en Elisa. En Joram waren niet bepaald vrienden. Nee. Elisa had Joram op het slagveld een keer ontmoet, was Jozef had ook bij. En toen zei Elisa, als ik Jozef had niet zag, dan zou ik u niet aankijken, koning. Ja, Jozef had wel, die vreesde God, maar Joram, dat was net zoals was een aardje naar zijn vaartje. Hè? Ja, een moordenaar was het. Van Gods kinderen dan. Dus Elisa had geen achting voor Joram. En Joram niet voor Elisa, dat was misplaatst. Had hij moeten hebben, maar terwijl toch de gezant was van de Allerhoogste, nee. Joram, de koning, die zit dus ook gevangen. Hè? Baal is niet thuis. Nee, die hielp niet. Maar de Heere, die wil wel helpen, ja. Hij wil het wel. Jazeker, hij wil graag God zijn. De levende God, de reddende God. Ja, dat wil God. Dat wil God, ja. Daarom gebeuren er ook deze dingen. Dan zal ik eigenlijk die dwaas en wrevelig overtrein bezoeken met de roe. En waarom dan? Omdat ze terug zouden komen. En als ze terugkomen is hij altijd thuis. God is altijd thuis voor een zondaar die terugkomt. Ook al bij Joram. Maar het gebeurde niet. Joram liep op de muur te inspecteren met zijn met soldaten bij zich, of weet ik het wie er bij waren, maar met een paar over de muur om te inspecteren hoe het alles hoe het was allemaal en hoe ver de vijand of die er nog lag en zo, al die dingen meer. Inspectie. En dan roept opeens een vrouw: "Mijnheer koning, help mij." En dan krijg je het, hè? Ja, de Heer helpt ook niet. Zo zei hij het, hè? Ja. Zo zei hij het. De Heer helpt ook niet, zou ik het dan moeten doen? Dat is eigenlijk vloeken, toch? Ja. Het is een soort aantasting van Gods gezag. Een aanranding van zijn naam. Hij noemt de naam Heere, Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Ik ben er altijd tot uw hulp gereed. Die naam gebruikt hij wel. Nou, misbruikt hem. Ergens die naam misbruikt wordt. Nou ja, zegt hij, wat is er dan, mevrouw? En dan komt het verhaal. Hè. Vreselijk verhaal. Ze hebben een afspraakje gemaakt, een buurvrouw en zij. Ze waren ook zo hongerig en zo radeloos. Toen hebben ze met elkaar afgesproken, vandaag eten we mijn kind op en morgen jouw kind. Je kunt nagaan, hè. Een moeder doet dat niet, hè. Ik wil zeggen, ja, ze was radeloos, maar toch, nee. Een moeder sterft toch liever zelf dan dat haar kind sterft. Ja, dat is een moeder. Wat is wat een kind is gedood? Dan is stukken gesneden en gekookt. En opgegeten. Vreselijk. Op geen enkele manier goed te praten. Nee, waarom niet? Als je een God in de hemel hebt. Maar ze lieten hem aan zijn plek. Ze lieten hem daar gewoon zitten. Ze namen geen toevlucht tot die God. Ze zeiden niet, oh God, help ons. Help ons alstublieft. Ja, ze dachten, ik ga naar de koning. Koning, help ons. Maar het hielp niet. Nee, als je naar God gaat, dat helpt. Gegarandeerd. Zo waarachtig als de Heer leeft, is hij een helper in de nood. God die helpt in nood. Ontzettend, ja. Nou, die buurvrouw die was dan wel wat anders. Dat was wel een echte moeder die had dacht, oh wat erg toch eigenlijk nou. Ze heeft haar eigen kind verstopt. Nou ja, toen kwam die vrouw dus reclameren bij de koning. De koning moest opdracht geven dat die vrouw ook haar kind gaf. En toen heeft de koning zijn kleren gescheurd. Ja. Ja, dat kun je wel doen. Ja, je kleren scheuren. Of dat echt berouw was, komt de koning nu tot één keer. De profeet die zegt, scheur je hart en niet je kleden. Je kledertje zo, kon je zo hups van elkaar scheuren. En toen liep hij zo over de muur. En toen zagen de mensen dat hij op zijn blote lijf een rouwkleed droeg. Zo'n haren zwarte zak, weet je wel. Ja. Hij liep dus in de rouw. Ja, hij had zich dan blijkbaar toch vernederd. Maar hoe moeten we dat nou weer zien? Als je dat dan merkt, dan staat er zo heel duidelijk. Het volk zag het allemaal. Ze zijn er tegen elkaar. De koning heeft een rouwkleed aan. Ja, uit het vervolg van de geschiedenis blijkt, ook uit het directe gevolg, wat er dan daarna gebeurt, dat het inderdaad een rouwkleed was, maar waarom heb je dat dan aan? Koning Joram. Waarom heb je dat dan aan? Wil je gewoon laten zien dat het een moeilijke tijd is? Ja, nou dat weten we allemaal wel. Heb je verootmoedig voor God soms? Ja. Ken je dat plekje daar in het verborgen? O God, we hebben gezondigd tegen u. Verootmoedig je daarom voor God? Of is het gewoon wat we vanmorgen hoorden, een gevolg van de zonde? He, dat is het gevolg van de zonde, dat is dan bijvoorbeeld dit geval, die bezetting van Samaria. En daar leidt hij onder de gevolgen, maar niet onder de zonde zelf. Ja. Dat weten we dan ook weer van de koning. Koning is echt niet verootmoedigd. Hij is juist woest als hij dit hoort. En hij zegt, vandaag gaat het hoofd van Elisa eraf. En hij beent met grote stappen naar het huis van Elisa. Hij heeft een schuldige gevonden voor alle ellende. Elisa. De man die hem altijd dwars zat. Die altijd zei, Joram, dat mag niet van de Heer. Keer terug naar de Heer. Bekeert u. De man die hem wees op zijn zonden. Hij was net als zijn vader, zei ik toch al. Ja, Elia wees zijn vader op zijn zonden. Nou, Elia die kon hem niet uitstaan. Elia kreeg ook al de schuld. Die honger toen, hè. U bent een beroerder van Israël. U brengt heel Israël in beroering. Zei Achab tegen Elia, hè. Ja, ze draaien alles om. Dat deed Joram ook. Elisa moest dood. Alsof dat wat zou oplossen. Maar hij had een schuldige gevonden voor alles. Ja, die dwarsligger, die zwartkijker, Elisa. Dat zijn schuld was het natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook onzin, maar ja. Je kunt als je om je heen kijkt dan gauw een schuldige vinden. En dat deed Joram dus. Hè? Hij keek om zich heen. Naar een schuldige. Maar hij keek niet naar zichzelf. Liefde gemeente, hebben wij het gezien, geleerd, ervaren, ook beleden voor God. Dat als we om ons heen zien, dat we daar niks mee opschieten. Als we die de schuld geven en zeggen, het ligt daaraan of hieraan. Of het gaat in de wereld ook niet goed vandaag de dag. Wie zijn schuld is dat eigenlijk? Ja, we kunnen om ons heen kijken en een schuldige zoeken. Hè? Het gaat helemaal niet goed. Ja, ook in ons land niet, we hebben helemaal geen regering. We kijken om ons heen en we zeggen, aan wie zou het eigenlijk liggen? Ja, we hebben misschien al een schuldige gevonden, ja. Ja, in de wereld gaat het ook helemaal niet goed. Ja. Dus, om je heen kijken. Nee, de Heere leert het ons anders. Hij leert ons dat de schuld hier ligt. Het moet persoonlijk ervaren worden. Want we hebben persoonlijk ook schuld. En dat moet ervaren, ingeleefd, beleden worden voor de Heere. Als je daar zoekt, hè, de schuld, vind je het altijd. Als je het hier zoekt, vind je altijd een schuldig mens. En daar is nu het werk van de Heilige Geest voor nodig, die overtuigt. Ja. Hier moeten we het zoeken en dan vind je altijd schuld. Als je naar jezelf kijkt, vind je altijd schuld. Niet soms, of een klein beetje, maar altijd schuld. Heb u het al geleerd? Van binnen, hè? Ja. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze Vader tevens. In de schuld komen voor de Heere. Want er is altijd schuld. Wie zijn wij? Zijn wij getrouw? Staan wij op onze post? Kennen wij het verborgen omgang met de Heer? De tere vrezen van zijn naam? Beoefenen wij dat elke dag als we het mogen kennen? Als we de Heer mogen kennen, hoe ziet dat geloofsleven er dan uit? Hoe ziet het gebedsleven er dan uit? Hoe ziet uw ijver er voor de Heer uit? Hoe ziet uw lust tot het lezen van Gods woord eruit? Ik heb het tegen Gods kinderen nu, hè? En u weet zelf of ik het dan tegen u heb of tegen jou of niet. Hoe ziet het eruit van binnen? Moet u niet zeggen dat we tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Dat er inderdaad schuld is. Als je hoort mensen schuld hoort belijden in de Bijbel, hè, dan zijn dat altijd kinderen van God. Ja. Of het zijn mensen die het dan roepen omdat ze zich verplicht voelen om zo naar voren te komen, maar die het dan wel zeggen dat ze schuld hebben, maar niet tegen God zeggen ze dat dan. Geen zondaar voor God. Ja. Nou ja. Dat is dus de koning. Hè? Dat is eigenlijk ons beeld. Hij stapt woest op het huis van Elisa af. En Elisa, die ziet hem komen. Ja, in visioen. De Heere liet hem dat zien. Elisa zit thuis met de oudsten van de stad. En ze misschien overleg over de precaire situatie waarin ze terechtgekomen zijn. En dan zegt Elisa opeens tegen die mannen, de koning komt eraan. Ja, dat liet de Heer hem zien, de koning komt eraan. En hij wil me doden. Dus, doe de deur dicht. Ja, nou ja, ze waren daar misschien mee bezig. Toen kwam de bode al aan die vooruitgestuurd was door de koning er al aan. En die bode is al net zoals de koning, of die, misschien moest hij dat wel zeggen van de koning. De Heer helpt ons niet. De Heer is er niet. De Heer heeft ons in het ongeluk gestort. Nou, nog mooier. Ja, nou ja, dat bedoelde de koning eigenlijk ook toen hij zei, Elisa, zijn hoofd moet eraf. Hij bedoelde eigenlijk de God van Elisa, hè. Uiteindelijk is een mens zo dat God van alles nog de schuld kan krijgen. Van alles wat er in de wereld gebeurt, van alles wat er misgaat. Daar begon Adam vanmorgen al mee, hè? De vrouw, ja, nou ja, de vrouw, maar die gij mij gegeven hebt. Met andere woorden, had dat dan maar nooit gedaan. God de schuld. Dat zit er wel in. Dat komt zo makkelijk naar boven als het tegen zit in het leven. Als er moeite en zorg komt in het leven. Dat zeiden vanmorgen ook al. Dan mag je best vragen, o Heer, waarom? En mijn geest doorzocht die reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond en ik geen vertroosting vond. Wat is vaak dit, hè? Ben u wel eens boos op God? Nee, geloof ik niet. Nee, geloof ik gewoon niet. Ja, het is toch erg als je boos bent op God? Ja, natuurlijk is dat erg. Want de zonde is ook erg. Ben u het altijd eens met God? Ja. Die bode komt naar binnen. En u moet denken met het zwaard in zijn hand. En dan gebruikt hij ook de naam van de Heer. En dan komt die boodschap. Een boodschap. En wat voor een boodschap. Elisa staat op. En je ziet het aan zijn ogen. Hij krijgt een boodschap van de Heer. En hij verklaart het ook. Zo zegt de Heer. Morgen is er eten. Morgen is er verlossing. Zo luidt het woord van de Heer. Dat is een echte profeet, hè? Die schudt niet meer wat uit zijn mouw. Maar die hoort het van God en die geeft het door. Zo zegt de Heer. En dan denk je, wat zegt de Heer dan? Wat zal er nu komen? In zo'n stad, tegen zo'n koning, tegen zo'n adjudant die erbij staat. Zo'n bode die ook al met dat zwaard aan het schermen is om Elisa te doden. Wat zal de boodschap zijn? Nu is het uit en over. Kan God doen hoor. Nu is het over. Nu is het uit. Nu is het gedaan. Dat kan God doen. Ja. God kan je wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Hè? Ja, je kan misschien wel vergooien met iets. Hè? Maar als God je weggooit zo. Woep, dan ben je nergens meer. Nee. Zo ver kan God gooien. Ja. Verworpen tot in de buitenste duisternis. Waar wening zal zijn en knersing der tanden. Maar dan zegt Elisa, zo zegt de Heer, morgen is de verlossing. U begrijpt het niet? Nou, ik ook niet hoor. Er is wel een verklaring voor, dacht ik, maar begrijpen doe ik het niet. Nee. 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 Morgen verlossing, morgen al, zo gauw al. Waarom zegt de Heer dat? Elisa noemt met nadruk de naam van de Heere 2 keer, van de verbondsgod dus. Want het is dat wat op dit moment gebeurt, die naam van God die wordt aangetast, God zelf wordt aangerand en dan kan God inderdaad reageren met de dood. Maar heeft u dat in uw leven al gedaan? Nee toch, u zit hier allemaal nog. Als één ding duidelijk is, de Heer heeft wel eens gezegd, ik heb geen lust in de dood van goddelozen, dan blijkt dat ook hier. Maar het gaat nu om zijn grote naam, die aangetast is en die aangerand wordt. De Heer, die helpt ons niet. De Heer wordt gelijk geschakeld aan die stomme Baal. En dan komt God op voor zijn eigen eer, hè? Dat doet hij zelf, hè? Ja, dat doet hij zelf. Ja. Denkt u dat u op moet komen voor God en zijn eer? Ja, het is wel goed. Maar hij doet het zelf. Hij zorgt voor zijn eigen eer. En daarom zegt hij, door Elisa, morgen is het brood. Ja, om zijn eigen naam te verheerlijken. God is geen machteloos God. God is vooral een genade God. Een onverdiende boodschap. Daar komt God elke zondag mee. Ja, ook vandaag weer. Vandaag mogen we horen van verlossing door Christus Jezus. Een weg des behouds. En God komt tot mensen die daar van nature niet naar vragen. En dan denk ik niet alleen aan die jongens die met een hoofd op de bank liggen en ongeïnteresseerd zijn in de boodschap, maar ook aan die mensen die rechtop zitten. Ja toch, heeft u die boodschap verdiend? Als het gaat over een boodschap die u verdiend hebt, dan is het toch de boodschap van de ondergang en de dood. Of niet soms. Wees eerlijk, hè? Eerlijk zijn. Wat een heerlijk woord. Maar het komt er wel op aan dat het woord geloofd wordt. En we zien nu bij die adjudant een hele akelige reactie. Het is een niet geloofde boodschap. Hij kijkt omhoog en hij begint te lachen. Ha, 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 ha. Kan God dan een luikje in de hemel maken? Kan God het brood laten regenen? Hij daagt God weer uit. Hij kent de geschiedenis niet. Het is gevaarlijk als je de geschiedenis niet kent, hè? Ook als je de Bijbelse geschiedenis niet kent. Die kon hij niet. Kende hij niet, bedoel ik. Nee. Want God had het 40 jaar lang brood laten regenen uit de hemel. In de woestijn. Elke dag was er weer genoeg. Voor die grote schaar van hongerige mensen. Elke dag. En toen ze zin hadden in een stukje vlees, toen kwam het vlees gewoon aanvliegen. Ja, zo machtig is God, hè. Wat is ongeloof eigenlijk? Niet rekenen met wat er in de schrift staat, gewoon vergeten. Vergeten, dat is het ongeloof eigenlijk. Net doen alsof dat niet gebeurd is. En daar moeten we gebruik van maken. Het is echt gebeurd in het Oude Testament, al die verhalen. Het is openbaring van God. God laat zien wat hij gedaan heeft. Maar niet alleen wie hij was toen, maar wie hij is. Dat laat God zien. En daar moet het geloof zich naar richten en het geloof moet daarop steunen en vertrouwen. Heere, gij hebt gezegd, gij hebt gedaan, enzovoort. Dat is het geloof. Pleiten, met je vinger erbij. Heere, u bent toch dezelfde, u verandert toch niet. Ja, dat is het geloof. Dus je weet nou gelijk wat ongeloof is. De Bijbel dichtlaten. Die verhalen laten voor wat ze zijn. God op zijn troon laten zitten. Dat is ongeloof. Of je zegt ongeloof. Hè, dat zegt dan bijvoorbeeld. God kan het niet meer. God doet het niet meer. En er komt nou toch ook geen man uit de hemel. He, dus het was vroeger, God is veranderd, God kan dat niet meer. En het ongeloof maakt God verdacht en al zijn liefde, gunst en macht. He. Erg, he. Dat moet God toch veel verduren van een mens. He. Die hoort alles, he. Alles, alles ziet hij. Ziet hij, hoort hij, alles. Hoe groot is Gods verdraagzaamheid over een wereld verloren in schuld. Ja, die adjudant is schietende lach. Dat kan gewoon niet. Nou, dat moet je tegen God nooit zeggen, hè? Dat kunt u niet. Ik zei het al, je mag God alles vragen, maar als je hem uitdaagt, niet doen, niet uitdagen. Je bent maar een mens hoor, en God is God. Almachtig en eeuwig, groot en zeer te prijzen. Al wat hij wil, dat kan hij. Ja, het is ook gebeurd. Maar het was ook de koning die niet geloofde. Nee, je hoort hem niet lachen. Zo van, haha, hoe kan dat nou? Morgen. Ik ben net op de muur geweest, ze leggen het allemaal nog, hoor, die Syriërs. Ja, de koning, die gaat naar bed. Nou ja, dat doen wij ook s'avonds. Dus die ging naar bed, een beetje vroeg misschien. Om het hongergevoel niet zo te voelen. Dan wordt hij s'nachts wakker gemaakt door een dienaar. Koning, eruit. Er is een boodschapper die zegt dat de Syriërs weg zijn. Springt hij dan op in zijn pyjama. En zegt hij, o God, o groot. Elisa heeft het gezegd dat de verlossing zou komen. En nu hoor ik dat de Syriërs weg zijn. Nou, hij lacht dan wel niet, maar het scheelt niet veel. Tjo, dat jullie dat geloven, zeg. Dus een list van de vijand. Tuurlijk zijn ze niet weg. Ze denken natuurlijk, als wij ze niet meer horen, hè, dan denken wij natuurlijk dat ze weg zijn, dan komen we eruit en dan gaan we kijken en dan komen ze gauw uit hun schuilhoeken tevoorschijn en komen zo de stad binnen als we de poort openzetten. Ja, ja, nee, maak mij niks wijs. Ik ben niet gek hoor. Ik weet het wel van de tactiek van die Syriërs. Ook al ongeloof. Ongeloof, ja. Ook al, hè. Zo zegt de Heere, had Elisa gezegd. En nog een keer. Zo luidt het woord van de Heere. En dan wordt hij middernacht wakker gemaakt. En dan zegt hij wel, nee, trap er niet in, mensen. Voorzichtig, laat er een paar verkenners gaan kijken. Nou ja, u kent de geschiedenis. Het gaat me nog niet zozeer om het verdere verloop. Maar dat het een boodschap was die niet geloofd werd. Misschien dat het u wel eens overkomt. Dat u zegt, Heere, als ik zalig zou worden, dat zou toch wel het grootste wonder zijn. Het kan eigenlijk niet, nee. Voor mij kan het niet, nee. 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 Ik ben te slecht, gewoon. Ik voel dat. Ik kan zo koud ook zijn. En ik heb wel veel gezondigd, ja. Zou ik nog zalig kunnen worden? De dominee zegt het wel. Maar ik weet het niet hoor. Terwijl de Bijbel het garandeert dat de zaligheid mogelijk is voor een iegelijk die de naam des Heren aanroept. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En dan nog die verdenkingen, die verdachtmakingen, hè? Die ja-maars. Kan soms zo heel vroom lijken ook. Ja, ja, ik denk wel dat het kan voor veel mensen, maar voor mij. Gelooft u, geliefde gemeente, dat u zalig kunt worden? Nou, zeg eens, geloof jij het, dat je zalig kunt worden? Het is wel een vraag om mee naar huis te nemen ook, hè. En daar eens over na te denken. Zalig worden, dat is mogelijk bij God vandaan. En niet voor goede, brave, beste, lieve, aardige, biddende, dankende mensen. Maar voor zondaren, hè. Ja. Gelooft u, zondaar, die toch hoop heeft gehad op Gods genade en zelfs aan het avondmaalstafel hebt gezeten en zo goed had, maar het daarna weer zo verbruikt en verzondigd heeft. Gelooft u dat u zalig kunt worden? Kom maar, gelooft u, ziet u op uzelf, of hebt u in uw leven leren zien op hem? Op wie God is in Christus Jezus, die zijn zoon gezonden heeft naar de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daar is hij naar op zoek. Voelt u zich misschien verloren? Voelt u zich misschien slecht? Dat is voor God geen hindernis, want hij weet wie we zijn. U kent uzelf een klein beetje, hè? Ja, God kent u veel beter. En daarom is God zo dat hij van verlossing spreekt. Verlossing, dat is zo'n prachtig woord. Er zit het woordje van Jezus, Yeshua in. Jezus de verlosser. Hij zal verlossing geven. Zijn goedheid is zeer groot. Hij spreekt hier van verlossing. En het is waar gebleken ook, hè? Dat is dan de laatste gedachte. Het is echt waar gebleken. De koning was gereserveerd. En de adjudant die wist niet goed wat hij denken moest. Maar goed, het volk stormde de poorten uit en zo, hè. Ja, die geschiedenis van die Melaatse, daar kun je een aparte preek over houden. Dat heb ik ook wel eens gedaan, ook geloof ik. Maar in ieder geval, die Syriërs, die mensen die dus op veldtocht gingen, of naar het slagveld, die namen alles mee, hè. Heel gek, die namen alles mee. Van alles en nog wat. Muziekinstrumenten ook. Ja, muziekinstrumenten. Hun afgoden, die waren van goud en zilver. Geld namen ze mee. Een hoop voorraad natuurlijk. Aan eten en drinken. Goed eten natuurlijk. Ja, namen ze allemaal mee. Ja. En ze dachten, ze moeten een stad belegeren. Nou, dat kan nog wel even duren, dus we nemen een lekkere voorraad mee. Ja. Nou, en Israël mocht met de buit strijken. Die Melaatse ontdekten het, ze gaven door de koning en het volk stroomde naar buiten. En de koning had gauw die adjudant in de poort gezet om het een beetje te reguleren allemaal, maar het werd een toestand. En de mensen liepen hem gewoon omver, en daar viel die en ze trapten op hem. Hij stierf. En hij stond voor God. Ja. Wat zal het gerichte mens nog baten, als Jezus zelf niet voor je in wil staan? Vreselijke afloop, hè? Dat is nou het gevolg van ongeloof. Zie je, het geloof, dat draagt vrucht, brengt je tot de zaligheid. Geef je hier bevallen en opstaande vrede en de gelukzaligheid, straks voor eeuwig. Het geloof verenigt je met het woord. Het geloof verenigt je met de God van het woord. Je gaat de vrede smaken die alle verstand te boven gaat. Elke dag, altijd, nee, dat zeg ik niet. Maar je gaat dat leren. Je gaat het echt, echt ervaren. Waardoor het geloof je in Gods oog aangenaam bent. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is. Een waarmaker van zijn woord. En een beloner is van al degenen die hem zoeken. Denk groot van God. Denk goed van God. Daar is het ook. En dat is het geloof. Het geloof dat zich baseert op bijvoorbeeld zo'n geschiedenis als vanavond. Of veel andere geschiedenissen in de Bijbel. Waarin je ziet dat God doet wat hij belooft. Hè? Ja. Ze hebben als dieren, zijn ze op het eten aangevallen, moet je rekenen. Hè? Ja. Ik weet niet of er nog iemand tijd heeft gehad om te zeggen, Heere, zegen deze spijze. Of dank u wel. Dat weet ik niet. Het was van God. Hè? God gaf het, mild en overvloedig. Voor een paar centen kon je heerlijk eten. Terwijl ze eerst 80 zilverlingen moesten betalen voor een smerige ezelskop. Afschuwelijk. En God die geeft het als het ware mild en overvloedig. Wat God geeft is eigenlijk gratis, ja. Ja. Voor niks. Een waar gebleken boodschap. Er is verlossing. Geliefde gemeente, zondaar en zondares, er is verlossing, genade, vrede, eeuwig leven, ook voor u. Ja, en u weet wel dat het ook gepreekt wordt op een manier van je hoeft je geen zorgen te maken en doe niet zo moeilijk, want het is voor iedereen. En zo bedoel ik het niet. Nee. En toch zeg ik, omdat u allemaal een zondaar en een zondares bent. Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik zomaar. Dat het voor u kan. Want het kan alleen maar voor zondaren. Voor mensen die zichzelf voor God moeten verootmoedigen, zoals we vanmorgen gehoord hebben. Vanwege een diepe val in Adam. En die gingen ook met de belofte de wijde wereld in. En God heeft het waargemaakt. De Zoon is gekomen. En hij heeft betaald. Er is bloed, zondaar. Er is bloed. Bloed dat reinigt van alle zonden. En God zegende zijn woord. Uit genade. En om Jezus wil. Amen. Nee, Heere, wij zijn niet sterker dan U om af te wijzen in onwil en ongeloof. U bent sterker dan ons. U werkt het geloof in mensenharten. Dat is al een wonder op zichzelf. U schenkt dat nieuwe leven in dode zondaren. U wekt het geloof en versterkt het geloof tegen alles in. U bent almachtig. U bent die God die wonderen doet. En om die wonderen bidden we u, Heere. Ja, we zijn vanavond wel geschrokken ook. Van de onwilligheid en het ongeloof van het mensenhart. Laten we daar inderdaad maar voor schrikken, ja. Maar laten we ook mogen geloven dat het onmogelijke bij u mogelijk is. Dat is in Samaria wel gebleken. En we kunnen niet zeggen, ja, maar dat was Samaria, dat was een vrome stad, want dat was het helemaal niet. Dat was het helemaal niet. En Jeruzalem was ook geen vrome stad. Ook helemaal niet. En de wereld ligt helemaal in de verlorenheid. We kunnen niks tot onze verdediging aanvoeren of tot onze dat we ze kunnen zeggen, Heer, u moet het doen daar en daarom. Wij hebben toch dit en wij hebben toch dat. We kunnen niks aanvoeren wat aan onze voordelen is. Nee, niks. Helemaal niks. Alleen maar dingen in ons nadeel. Maar we hebben uw woord, Heer. U bent een God die goddelozen rechtvaardigt. U bent een God die vijanden met uzelf verzoent. U bent een God die zondaren zalig maakt. En laat dat ons toch op onze knieën brengen. Laat dat het geloof ontsteken in onze harten. Maar wil het geloof dat u ontsteekt ook versterken. Want het geloof is wel een aangevochten zaak, dat is zo. Maar wil u het dan ook versterken door hetzelfde woord en door dezelfde geest. Heren, we gaan weer uiteen. We danken u voor alles wat u ons wilde schenken, ook in dit middaguur. Wil u ons gedenken in de volgende dagen van de week. Het zij dat we wat vrij hebben of dat we moeten werken. Wil u het alles met uw zegen achtervolgen. Het ambtelijke werk wil het zegenen. Wil u gedenken, Heer, aan uw kerk over de lengte en breedte van deze aarde. Wilt u doorgaan met uw werk, o Heren. Zoals u ook beloofd hebt. Zodat aan het einde der tijden zal blijken. Dat er een schare zal zijn die niemand tellen kan. Met alle oorden en windstreken. Omdat u machtig bent. Omdat u genadig bent. Omdat uw bloed, Heer Jezus, reinigt van alle zonden. En omdat u, o Heilige Geest, onwederstandelijk werkt. Daarom. En wilt u dat dan doen, zodat uw drie enige naam tot in eeuwigheid verheerlijkt zal mogen worden. Vanwege uw grote genade. Verzoen het onze, Heere. Gedenk ons in uw gunst. Leid ons over de wegen. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is dan Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Fijn gemeente om vandaag weer een dag in het midden te zijn. De Heere sterk uw eigen predikant, dominee De Bruin ook, en stellen hem tot een rijke zegen voor u allen. Dat bedoelen we ook als we nu de zegen over de gemeente mogen opleggen. Liefde gemeente, de Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.